Hallo allemaal. De titel van mijn preek is De Vreemdeling en ik. Nu, we brengen onze kinderen op om vreemden te wantrouwen. En die houding gaat door tot in onze volwassenheid. Nu, natuurlijk moeten we onze kinderen leren om voorzichtig te zijn. Maar zou het kunnen dat we iets missen wanneer we de vreemdeling in ons midden negeren? Ik zou graag het volgende boek aan u aanbevelen. Als ik naar de volgende slide kan gaan. Als het mij lukt. Voilà. Het is een boek door een zekere Krish Kandaya in het Engels geschreven. Het heet God is Stranger. En in zijn boek schrijft Krish dat God ons wil ontmoeten in en door de vreemdeling. Wanneer wij openstaan voor een ontmoeting met de ander, met de onbekende, de vreemde, dan zijn we eigenlijk onszelf aan het openstaan voor God en voor de mogelijkheid dat God tot ons wil spreken aan ons wil laten groeien in ons geloof door zo'n ontmoeting. Nu, tijdens deze preek wil ik het volgende thema bespreken met jullie. Dat is de rol van de vreemdeling in Gods plan. En we gaan samen het leven van drie vreemdelingen in de Bijbel bekijken. Welke rol hadden zij in Gods heilplan voor de wereld? Nu, voordat we dat doen, moeten we eerst het woord vreemdeling definiëren. Wie is de vreemdeling? Wel, kort gezegd is het iedereen die buiten het verbond van Abraham en zijn nakomelingen is. Dus ieder niet-Jood. Elk persoon die zich buiten bevindt het verbond van Abraham. Maar als we wat dichter gaan kijken, dan zien we dat in de Bijbel is er eigenlijk geen duidelijke of eenvoudige visie op de vreemdeling. Eerder is het een spectrum van betekenissen, van connotaties en van houdingen ten opzichte van de vreemdeling. En ik heb hier vier categorieën van vreemdeling samengevat. Eerste is vijandig. Dat zijn vreemdelingen die behoren tot de volkeren die vreemde goden aanbidden. En zij brengen een gevaar met zich mee. Namelijk dat zij Israël kunnen leiden op een dwaalspoor. Dus dat zijn de ergste soort vreemdelingen. De vreemdeling die je voor moet opletten. Dan de tweede categorie in de Bijbel is, heb ik afstandelijk genoemd. Dat waren vreemdelingen die niet een onmiddellijk gevaar waren voor Israël, maar toch best te vermijden. Geen zaken doen met hen. Zo weinig contact als mogelijk hebben met deze vreemdelingen. Dan had je ook vreemdelingen die getolereerd werden in de samenleving. Buitenlanders die zich tot een bepaalde mate hadden geïntegreerd in de Israëlitische samenleving. Ze volgden enkele van de regels en de gewoonten van Israël. Zij hadden een actieve rol in de samenleving, maar waren geen volwaardig lid van het volk. En dan ten laatste had je ook nog de Godvrezers. Dat waren niet-Joden die ook Yahweh, de God van Israël, aanbaden. Maar ze waren niet besneden en dus kon ze geen volwaardig lid zijn van het volk. We zien ook, zelfs binnen het Oude Testament, een spanningsveld tussen die twee, ja, het verlangen om vreemdelingen uit te sluiten, de zuiverheid te bewaren van het volk, maar ook het verlangen om ze te integreren, om ze te verwelkomen. En allebei zie je in de tekst van het Oude Testament. Dus bijvoorbeeld in Ezra 9, vers 12, lezen we: u mag tot in eeuwigheid niet naar hun, de vreemdelingen, welstand streven. Maar tegelijkertijd in Leviticus: u moet hem, de vreemdeling, lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Dit is een spanningsveld tussen integratie of aansluiting en uitsluiting. De drie voorbeelden dat wij zullen bekijken tijdens deze preek zijn allemaal verhalen van vreemdelingen die buitenstaanders waren. Ze waren uitgesloten van het verbond, maar op een of andere manier, en we zullen zien hoe, zijn ze dichtbij gekomen. We zullen zien voor elk van de drie waren dat vreemdelingen die, doordat ze op de juiste manier reageerden op Gods openbaring, waren ze niet meer uitgesloten, maar waren ze integendeel geïntegreerd, waren ze nu aangesloten bij het volk. Dus de neiging dat we zien in de Bijbel is altijd één naar inclusie, niet naar uitsluiting. Zolang de persoon op de gepaste manier reageert op de openbaring van God. Dus de eerste vreemdeling dat we gaan samen bekijken is het verhaal van Rachab in Jozua hoofdstuk 2 en 6. U kent waarschijnlijk het verhaal. Jozua stuurt spionnen het land in, het beloofde land, om te gaan verkennen. Die twee spionnen verbleven in het huis van Rachab in Jericho. De koning van Jericho hoort ervan en beveelt Rachab om ze over te dragen aan hem. Zij liegt aan de koning, zegt dat ze niet de spionnen verbergt, maar later ontsnappen ze wel door een raam in de muur van de stad. Door deze daad wordt zij en haar familie dan uiteindelijk gered wanneer de Israëlieten Jericho binnen dreigen en vernietigen en iedereen in Jericho doden. Zij en haar familie worden gered. Nu, Rachab is de vreemdeling per uitstek. Hè? Ze is een Kanaïtische vrouw. Ze behoorde tot een vreemde volk die vreemde goden aanbaden. En nog meer, ze is een hoer, een prostituee. Dus het beeld dat je hier krijgt is van een vrouw die niet alleen mannen verleidt tot seksuele onzuiverheid, maar ook geestelijke onzuiverheid. Het aanbidden van vreemde goden. En wat is haar rol dan in het verhaal? Wat doet zij? Wel, zij redt twee Israëlieten. Maar wat nog belangrijker is, is haar motivatie. Dus we lezen in de tekst in Jozua hoofdstuk 2, lezen we dat zij erkent de soevereiniteit van Israëls God, van Yahweh, boven de Kanaïtische goden, boven de goden van haar eigen volk. Dus ik lees even uit Jozua 2, vers 10 en 11. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging, en ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen had. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Met andere woorden, ze erkent de soevereiniteit, de superioriteit van de God van Israël. Nu, wij hebben allemaal moeite met deze verhalen over veroveringen en vernietigingen in Joshua, in het boek Joshua, te begrijpen. Waarom moesten sommige steden volledig uitgeroeid worden met mannen, vrouwen en kinderen? Is dat niet genocide? Wel, één manier om het te begrijpen is het te beschouwen als een soort geestelijke strijd. Mensen geloofden dat er echte krachten waren die schuilden zich achter die verschillende afgoden. En de vraag was, wie was de machtigste godheid? Was het de god van Jericho of de god van Israël? Hetzelfde verhaal vinden we terug in het boek Exodus. De confrontatie tussen Yahweh en Farao, die zichzelf als goddelijk beschouwde. Wie is de machtigste tussen de twee? Rahab in feite erkende dat Yahweh, de God van Israël, was meer machtig dan haar eigen, of de goden van haar eigen volk. Ze bekeerde zich tot God, tot Yahweh, door te verklaren dat hij machtiger is dan de goden van haar stam. Het is een bekering, een wisseling van haar trouw, van haar loyaliteit, van de ene God naar de andere, naar Yahweh. Maar het is ook goed om te beseffen dat hiermee, door dit te doen, verraadt zij eigenlijk haar eigen volk. Want in die tijd, elk stam had zijn eigen afgod. En als je tot die stam behoorde, moest je ook de religie volgen van je stam. Ze was dus een verrader. Maar het resultaat was dat ze zichzelf aan haar familie raadt. Wat is de les dan voor vandaag? Ook vandaag is er een geestelijke strijd gaande voor de harten van mensen. De krachten die de Kanaïten in duisternis hielden, zijn vandaag nog steeds actief. En vandaag komt het nog steeds neer op diezelfde vraag. Aan wie zweer jij jouw trouw? Ga je de goden van de samenleving volgen en aanbidden? Of ga je Yahweh, de God van Abraham, Jacob en Isaac, aanbidden? Net zoals Rahab ontdekte, Yahweh is machtiger dan de andere goden. En het is hem alleen die redt. Dus we zien ook dat er hier de mogelijkheid bestaat voor degenen die buiten het verbond zich bevinden, de vreemdelingen, dat die kunnen gered worden. Er is een manier om hen te redden. Door een wisseling van hun trouw, hun loyaliteit naar Yahweh in plaats van de goden van hun eigen stam. Het tweede voorbeeld is Ruth, de Moabiet. Nu, het boek Ruth leest als een roman. Het is een prachtig verhaal waarin Ruth de heldin is van het verhaal. Ruth is een Moabiet en dat waren vijanden van Israël. In Deuteronomium 23, vers 3 lezen we: een Ammoniet of een Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen tot de tiende generatie mogen in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heer komen. Dat waren serieuze vijanden voor de Israël. Maar net als Rahab verwisselt Ruth haar trouw, haar loyaliteit. In het begin van het boek lezen we dat Ruth zich vastklampte aan Naomi. En Ruth zegt aan Naomi: dring erbij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Dat beeld van Ruth die zich vastklampt aan Naomi is visualiseert niet alleen haar loyaliteit naar Naomi toe, maar ook haar trouw, haar loyaliteit naar Yahweh, de God van Israël, toe. Net zoals ze trouw is aan Naomi, zo is ze ook trouw aan God. Maar met Ruth gaan we nog een stap verder dan Rachab. Niet alleen beleeft ze een bekering, een wisseling van loyaliteit, maar ze wordt het kanaal, een middel, waardoor Naomi wordt gered. In het boek van Ruth staat Boaz bekend als een losser van Naomi. Nu, we moeten weten dat Naomi had haar man verloren en niet alleen dat, ook haar twee zonen. Ze waren allemaal gestorven. En dus was er geen manier om haar, om de naam, de lijn, de familielijn voort te zetten. Ze hadden een losser nodig om dat te doen. En dat was Boaz. Boaz was een verwant die van de man van Naomi, Elimelech, die het moest voortzetten, de lijn van Elimelech. Maar wat interessant is dat in zijn bespreking van het boek Ruth zegt Timothy Keller dat Ruth de verborgen losser is. Omdat in feite is het Ruth die Naomi raadt. Zoals ik zei, Naomi, haar plaats in de samenleving was totaal verloren. Ze had haar man verloren, haar twee zonen verloren. Er waren geen erfgenamen meer. Dus haar eer, haar plaats in de samenleving was kapot. En de enige manier om dat te herstellen was als Ruth bij haar bleef en de losser van Naomi trouwde. De kinderen zouden dan de lijn van Elimelech voortzetten en de positie van Naomi herstellen. Nu, misschien is het moeilijk voor ons om dit vandaag te begrijpen, maar het komt op het volgende neer, dat Ruth heeft zichzelf opgeofferd voor haar schoonmoeder. Ruth kon teruggaan naar haar eigen volk, haar eigen land, haar eigen familie en opnieuw trouwen en haar eigen kinderen hebben. Maar ze koos ervoor om zich vast te klampen aan Naomi, aan de God van Naomi, aan de kinderen te geven aan Naomi die zij kreeg, om de lijn van Elimelech voort te zetten. Ruth was dus de verborgen verlosser. Want door haar trouw en haar liefde tegenover Naomi, heeft zij Naomi gered. En wat was het resultaat hiervan? Wel, de hoogtepunt van het boek is de volledige integratie van Ruth in het volk van Israël. Naar het einde van het verhaal lezen we: aan heel het volk dat in de poort was, aan de oudsten zeiden: wij zijn getuigen, mogen de Heer deze vrouw, dat is Ruth, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Wat een ommekeer voor deze weduwe uit Moab. Niet alleen was ze een volwaardig lid geworden van het verbond, maar ze krijgt zelfs een verheven positie. Ze wordt overgrootmoeder van koning David. Wat dan is de les voor ons vandaag vanuit dit verhaal van Ruth? Wel, dat vreemden of vreemdelingen kunnen niet alleen verwelkomd worden in Gods familie, ze kunnen zelfs kanalen, middelen worden van Gods genade. Het is geen toeval dat zowel Rachab als Ruud aanwezig zijn in de genealogie van Jezus. Het was altijd Gods bedoeling om de vreemdelingen plaats te geven in zijn heilsplan. En zo gaan we naar het derde en laatste voorbeeld van een vreemdeling die... Oké, de Romeinse centurion. Ik lees even voor uit Lucas 7, vers 1 tot 10. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, dat is dus een centurion, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. En tegen de ander, kom en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Wat is de rol van dus de Romeinse centurion in dit verhaal? Waarom koos Lucas ervoor om dit verhaal op te nemen in zijn evangelie? Wel, de Romeinen werden ook beschouwd als vijanden van Israël. Zeker. Maar we lezen dat deze man een gunstige houding had tegenover de Joden. We lezen dat hij hield van de Joodse natie en dat hij zelfs hielp bij het bouwen van de synagoge. Was hij misschien een Godvrezer? Iemand die God van Israël, Yahweh, aanbad, maar zich niet had besneden en dus geen volwaardig lid was van het Joodse volk. Ik denk tenminste kunnen we zeggen dat hij open stond voor het Joodse geloof. En ook al moest hij waarschijnlijk nog deelnemen aan de Romeinse rituelen en religie, dus het offeren van offers aan de Romeinse goden, toch was hij open voor het Joodse geloof. En we lezen, desondanks al dit, zijn achtergrond, zijn status als centurion, zijn waarschijnlijke praktiseren nog van een Romeinse godsdienst. Desondanks al dit zegt Jezus dat het geloof van deze vreemdeling overstijgt dat van meeste Joden. Dat zou toch wel heel controversieel geweest zijn op dat moment. Nu, gedurende Jezus zijn bediening, herdefinieerde Jezus wat het betekende om deel te zijn van Gods volk. Voor de meeste Joden toen kwam het neer op drie dingen. De besnijdenis, het volgen van de wet van Mozes aan de tempelverering. De offers enzovoort in de tempel. Dat waren de kenmerken van wie behoorde tot het volk van God. En Jezus herdefinieerde deze grenzen. Hij zei, vernietig deze tempel en ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Of tijdens de bergrede zei hij, je hoorde het zeggen, nou, dus een verwijzing naar de wet van Mozes, maar ik zeg u, punch, punch, puntje. De ware test voor wie behoort tot het volk van God is niet bepaald door hoe nauw iemand de wet van Mozes volgt. Maar het werd nu bepaald door geloof in Jezus, de Joodse Messias. Dat was de echt en is de echte lakmoesproef. Hier hebben we een prachtig voorbeeld van iemand die zich buiten de traditionele grenzen van het verbond bevond, maar die plotseling ontdekt dat hij er wel toe behoort omwille van zijn geloof in Jezus. En er zijn veel dergelijke verhalen in het Nieuwe Testament. Denk aan de Melaatsen, de Samaritanen, de eunuchen, de zondaars, de prostituees die Jezus mee omging. Al deze mensen plotseling bevonden zich geaanvaard, geaccepteerd, deel van Gods gezin. Terwijl dat ze altijd hadden gedacht dat ze uitgesloten waren. Dat ze niet mochten behoren tot het volk van God. Waarom zijn ze nu plotseling wel erbinnen? Omdat nu het enige dat telt is geloof in Jezus. De Romeinse centurion deelde in de zegeningen van het nieuwe tijdperk van de Messias. Zijn dienaar werd genezen. Een vreemdeling is nu volledig en radicaal opgenomen in het volk van God. Wat is de les voor ons vandaag? Wel, dat er maar 1 test is dat bepaalt of iemand erbij behoort of niet. En dat is geloof in Jezus. Alle andere barrières die door mensen gebouwd zijn, zullen uiteindelijk vallen. Cultureel, socio-economisch, welke christelijke traditie dat je bijbehoort, noem maar op. Uiteindelijk draait alles om ons geloof in Jezus. Onze trouw aan hem, onze liefde voor hem, ons geloof in hem. In feite komt het eigenlijk neer op hetzelfde als voor Rachab en Ruth. Kiezen voor Yahweh betekent kiezen voor zijn zoon Jezus Christus. Dus 3 verhalen van 3 vreemdelingen die verwelkomd worden in de familie van God. Wat moeten we hiermee doen vandaag? Wat betekent dit voor ons vandaag? En meer specifiek, wat moet onze houding zijn ten opzichte van de vreemdeling vandaag? Ik wil 3 dingen noemen. Eerst, ik als de vreemdeling. We moeten erkennen dat we allemaal vreemdelingen waren. Net zoals Rachab. We stonden buiten het verbond. Wij waren zondaars, buiten het verbond. We waren vreemd van God. Maar hij heeft ons gered. En het enige dat nodig is, is een loyaliteit veranderen. Een bekering van niet meer de goden van de samenleving te volgen, maar alleen God. Heb jij, net zoals Rachab, besloten om God te volgen in plaats van de goden van deze wereld? Heb je al jouw trouw gezworen aan Yahweh en zijn zoon? Tweede punt. Ik met de vreemdeling. Sommigen van ons bevinden zich misschien in de positie van Naomi. Zij behoorde tot Israël, maar moest opnieuw gered worden door de vreemdeling, door Ruth. Ik geloof dat God wil dat we openstaan voor een ontmoeting met de vreemdeling, met de ander. Omdat misschien door deze ontmoeting wil God ons tegemoetkomen. Het kan zijn dat God vanuit een onverwacht hoek iets van zichzelf wil openbaren aan ons. Wat is onze houding ten opzichte van de migranten in onze samenleving? Hebben we al ooit gedacht dat God zal hen misschien willen gebruiken om tot een zegen te zijn? Uit persoonlijke ervaring weet ik dat mijn eigen geloof enorm verdiept is door mijn gesprekken met mensen van andere culturen en religies. En het derde punt, samen vreemdelingen in de wereld. In zekere zin zijn we allemaal vreemdelingen in deze wereld, verbonden door één iets, namelijk geloof in Jezus. Ons geloof in Jezus is de basis, de werkelijke basis voor deze eenheid. Meer dan culturele of gewoontes of bepaalde tradities. Het is een eenheid, een geestelijke eenheid in Jezus. En die eenheid wordt zichtbaar wanneer er oprechte liefde is voor elkaar, die menselijke grenzen overstijgt. Nu, onze gemeente, de Pottenbakker, telt mensen van verschillende culturele achtergronden. Mijn vraag is, durven wij de eenheid in ons midden te bewaren, ten midden van onze culturele diversiteit als gemeente? Of kiezen wij voor de gemakkelijke weg, namelijk dat van uniformiteit, dat iedereen hetzelfde moet zijn? Ik zou graag zien dat wij deze diversiteit in onze gemeente meer gaan beschouwen als een verrijking en iets dat we kunnen zelfs vieren. Dat wij op die manier iets van Gods, nou, de diversiteit in Gods schepping kunnen weerspiegelen. Zou dat niet prachtig zijn? Dus om af te sluiten, open je hart voor de vreemdeling in ons midden. Want we waren allemaal vreemdelingen vroeger. En God wil misschien ons ontmoeten in en door de vreemdeling. Ze zijn kostbaar in Gods ogen. En wie weet, God heeft misschien een bijzondere plan voor hen, dat hij ook heeft voor jou. Laten we samen sluiten in gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde voor ons. Liefde die ons gered heeft, zelfs toen wij nog zondaars waren en buiten uw verbond, buiten uw genade. Maar u verlangt ernaar om de vreemdeling dichtbij te brengen, om hem te verwelkomen. Heer, geef ons diezelfde liefde voor de vreemdeling, zodat wij ook hen mogen verwelkomen in uw gezin. Openbaar uzelf aan de vreemdelingen in ons midden. Mogen zij ook die keuze maken voor u. Help ons om samen met hen te wandelen en een getuigenis te zijn naar hen toe. Bid ik in Jezus' naam. Amen.